Amen. 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 Straks gaan we door. Ik mocht het overnemen. Ik ben niet brutaal of zo. Hè? Ik ben wel vrijmoedig, maar niet brutaal. Mij werd gevraagd om het over te nemen. Dus dat je niet denkt, wie is die wijsneus dat hij ineens binnenkomt en de boel even overpakt. Want ik onderwerp me aan de autoriteit van het huis. Pastor Koos en Kobi, die ik al jaren ken. We hebben al een weggetje gewandeld, hè, samen. Mooie dingen meegemaakt. Ga zitten. En allemaal bekenden zie ik. Leuk. Hoi. En België is vertegenwoordigd. Edwin en zijn vrouw. Jullie natuurlijk. Ik ga je geen hand geven straks. Er zullen nog meer Belgen komen, denk ik. Aankomend weekend. Zo. Verwachting. Ik zie je broer regelmatig. Bij de leidersmeetings van Jan Paul. Zie ik nog meer bekenden. Wie kennen mij van Facebook? Willem. Goed je te zien. Jij nog meer van Facebook? Alle anderen, alsjeblieft, stuur even een vriendschapsverzoek. Jeroen. Zo goed om Jeroen te zien. We hadden elkaar van de week nog aan de telefoon. Mag dat ding hier staan? Ja? Ik ga gelijk prediken, is dat goed? Voor degenen die me niet kennen, Klaas van Denderen. We zijn in een geweldig seizoen als bediening van Father's House Ministries. Maar wat ik altijd zeg is, we zijn niet exclusief. Het gebeurt niet alleen maar bij ons. Ik zou zelfs die indruk nog niet willen wekken. Dat wij zouden denken dat het alleen bij ons gebeurt. Het gebeurt all over the world. Over de hele wereld en in Nederland zeker ook komen mensen bij elkaar die wegkomen van religie. Die wegkomen van datgene wat het tot nu toe niet gebracht heeft. Datgene wat niet vervult. Datgene wat je schuldig doet voelen omdat je altijd tekort schiet. Mensen breken vrij. Dat is wat we zien. En wat wij veel doen is mensen helpen die beschuldigd worden van rebellie. Want als je vrij breekt, dan zijn er altijd een aantal mensen die het helemaal begrijpen wat je aan het doen bent. Ben je dan niet meer tevreden? Nee. Nee. Nee, we zijn niet meer tevreden. Omdat we ervaren dat er meer is. God wil meer doen. We willen dat wonderen niet meer de uitzondering zijn. Wonderen moeten de norm worden. We willen dat mensen in onze samenkomsten komen en dat ze just like that veranderen. Dat alcoholisten worden vrijgezet. Dat drugsverslaafden worden vrijgezet. Dat mensen die in zichzelf gevangen zitten. Want besef je hoeveel mensen in zichzelf gevangen zitten? Ik denk daar heel veel over na. En ik ontmoet heel veel mensen. En ik spreek met heel veel mensen. En heel veel mensen spreken met mij. En dan denk ik, lieverd, je hebt nooit vrede gesloten met jezelf. Je bent nog steeds aan het knokken daar van binnen. Je hebt nog steeds niet ontdekt wat je sterkte is en wat je zwakte is. Je probeert je nog steeds op te werken tot een niveau dat je acceptabel wordt voor jezelf. En je redt het nooit. En de frustratie als gevolg daarvan. Mensen die hun identiteit na al die jaren nog steeds kwijt zijn. Dat is een hele trieste aangelegenheid. Terwijl het evangelie juist zou moeten gaan. Weet je nog dat Jezus aan Petrus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan kreeg je al die antwoorden. Allemaal verschillende belevingen, allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende interpretaties, allemaal verschillende referentiekaders van waaruit men dacht. De een zegt dit, Jeremia, de ander zegt dat, Elia, de ander zegt Mozes of zo, weer een andere profeet, kunt het lezen in Matthäus. En dan zegt Petrus, out of the blue, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was openbaring. Daar had hij niet voor geleerd. Dat was hem niet verteld. Dat had hij niet in een boek gelezen. Hij was niet de echo van wie dan ook. Want Jezus zegt dan ook, gezegend ben jij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Religie gaat over kennis. Religie gaat over het weten hoe het moet en hoe het niet moet. En daarom laat religie ook altijd schuld op. Want je slaat altijd door naar het net niet redden. En dan raken mensen zichzelf kwijt. Maar dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus zegt, gezegend gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft je het niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemel is. En ik noem jou Petrus. Zie je dat door de openbaring van de Christus, daar gelijk een openbaring is van zijn identiteit. Niet meer zoon van. Niet meer iemand die is opgevoed door. Niet meer iemand die een ballast met zich meedraagt van cultuur, religiositeit. Wat voor ballast je ook met je meedraagt. Waar je ook schuldig over voelt omdat je tekort schiet. Een openbaring van de Christus maakt dat je teruggaat naar de oorsprong van jou. Ik noem jou Petrus. En op deze rots bouw ik mijn gemeente en dan de belofte. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hoe heb ik mijn best niet gedaan in het verleden om een overwinnend leven te leven? Vanuit eigen kracht. Vanuit een oprechtheid die zo diep ging. Om het allemaal goed te doen. En uiteindelijk zagen we dat de poorten van de hel niet werden overweldigd door ons. Maar de poorten van de hel overweldigden ons. En zei, gij zijt Petrus. Op deze rots bouw ik mijn gemeente. Op deze rots bouw ik je leven. En als jouw leven gebouwd is op een openbaring van wie Jezus is, de Christus, de Zoon van de levende God, dan is daar een belofte dat dat leven zal altijd overwinnend zijn. Dat leven zal zich altijd kenmerken door wat in Nederland een heel vies woord is, succes. Alles wat je onderneemt zal gelukken. Want je leeft je leven niet meer op basis van goed en fout. Je leeft je leven niet meer op basis van hoe heb ik het geleerd. Je leeft je leven zelfs niet meer op basis van wat anderen er allemaal wel niet van vinden. Want je hebt net ontdekt wie je was, weet je nog? En dat ontslaat je van elk verwachtingspatroon wat mensen ooit op je hebben gelegd. Of wat je op je hebt laten leggen. Of wat je op jezelf hebt gelegd. Dan word je vrij. En dan ga je wandelen in de identiteit, in de kleur, in de expressie die bij jou past. Want dat is in zichzelf al vrijheid. Want dan word je ook vrijmoedig. Dan schaam je je ook niet meer. Dan ben je ook niet meer onzeker. Want onzekerheid komt voort uit hoe moet ik het doen en doe ik het wel goed. Hoe moet ik het zeggen en zeg ik het wel goed. Maar als je wordt, als je bent, dan vraag je dat soort dingen niet af. Want dan ga je doen vanuit zijn. Niet om te worden, maar omdat je bent. En het begint bij een openbaring van de Christus. Jezus, de Zoon van de levende God. En dan zal ik jou vertellen wie jij bent. En toen mij dat overkwam, toen stopte ik om over mezelf te spreken als een ex-drugsverslaafde. Toen stopte ik om over mezelf te spreken als iemand die heel wat fouten gemaakt had. Maar toen kon ik me zien als een nieuwe schepping. Toen kon ik mezelf zien en toen kon ik van mezelf houden zoals God me ziet en zoals God van me houdt. Waarom? Omdat ik mezelf niet meer oordeelde op basis van goed en fout. Want van die boom mocht ik niet eten. En als ik naar de kerk van Jezus Christus kijk, is dat wat ik soms zie. Je hebt weer tekort geschoten. En dat heb je ook. Als je jezelf blijft oordelen op basis van goed en fout. Want dan wordt de graad van perfectie je doel. En ik zie zo mooi wat God op dit moment aan het doen is. Hij brengt mensen terug naar de oorsprong. Zoals je bedoeld was. Toen hij je formeerde, toen hij je ontwierp. In de baarmoeder van je moeder. Onbeschadigd. Toen je nog niet teleurgesteld was. Toen je nog niet verraden voelde. Toen al die dingen die je kapot maakten. Toen je nog helemaal heel was. Toen je nog mooi was. Toen je nog niet door het leven verminkt was. En als je jezelf weer zo gaat zien. Dan ga je terug naar authenticiteit. En authenticiteit is onlosmakelijk verbonden met autoriteit. Nou, voor dat soort dingen wil ik graag in het weekend een beetje uitweiden. Dus ik zou me zorgen dat ik er ben als ik je was. Want we gaan op een reis, hè. En ik weet ook niet precies hoe die reis gaat. En dat moet je echt van me aannemen. Kijk, er is natuurlijk genoeg van waaruit ik kan prediken. Maar ik weet ook niet precies waar ik het over ga hebben. Maar ik weet wel dat de kern van de boodschap zal identiteit zijn, authenticiteit. Het is wat het is. En dat niet uit onverschilligheid, maar omdat je vrede hebt gesloten met jezelf. We hebben niks meer te bewijzen. Ik hoef niet meer te worden. Ik ben. Mensen vragen me wel eens, hoe heb je dat gedaan? Van drugsverslaafde naar vader van 4 kinderen, iemand die de wereld overreist. Predik het evangelie. Deur na deur na deur na deur na deur. Gaat open voor Father's House Ministries. Het is gewoon te gek voor woorden. De gunst die we ervaren. Hoe heb je dat gedaan? Ah, dat is zo'n foute vraag. Hè, Kors? Want wat moet je nou antwoorden? Wil je een formule? Wil je een stap 1 naar 2 naar 3? Dan ga je het weer zelf. Snap je? Het overkomt je. Het gebeurt. Het is organisch. Er is geen controle. Het is juist die controle die je loslaat. Het is juist dat wegkomen van, ik moet het bewerken. Ik moet het voor mekaar krijgen. Juist dat. Zie je het verhaal wel? Of heb je het mij ooit horen zeggen, als je wel eens naar mijn predikingen luistert. Men vroeg Michelangelo hoe hij dat prachtige beeld maakte. Van een man op een paard. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld. En Michelangelo zegt, dat is zo simpel. Je neemt een hoop klei. En dan haal je alles weg. Wat niet lijkt op een man op een paard. Hoe heb je dat gedaan? Ik ben de klei en hij is de pottenbakker. En het is die overgave. En het is jezelf in... Als een kind onbevangen in zijn handen toevertrouwen. En dan maakt hij af wat hij is begonnen. En dan doet hij dat geweldige werk wat hij alleen maar kan doen. En dan moet je hem vragen, hoe heb je dat gedaan? Of hoe heb u dat gedaan? Ik zeg u. Hoe heb u dat gedaan? En dan zegt hij, joh, dat is zo makkelijk. Je neemt een hoop klei. En dan haal je er alles af wat niet lijkt op Klaas van Denderen zoals ik hem bedoeld heb. Prachtig, hè? We moeten tot ontspanning komen. Want we werken veel te hard. We doen veel te erg ons best. We denken dat het allemaal nog afhangt van discipline. Het is een heel mooi verhaal in de Bijbel. Want ik zeg niet dat het je aankomt waaien. Dat zou niet eerlijk zijn. Wat ik zeg is dat mijn leven vruchtbaar werd. Op het moment dat ik wegkwam van de focus op doen. En dat mijn focus was, wie ben ik? En dat valt soms niet mee, want het kan behoorlijk tegenvallen. Want als jij vindt dat je het redelijk doet, beter dan anderen, dan kan je daar best wel trots op zijn. Als jij vindt dat je leven beter op orde hebt dan die loser, of misschien zit hij hier wel, en je vergelijkt je daarmee, en ineens word je niet meer beoordeeld op prestatie, maar is het gewoon wat het is? Nou, dat kan heel ontnuchterend zijn. Want misschien wil je wel meer zijn als dat je bent. En dan gaan we werken. Dan gaan we zwoegen. En dan raken we onze vreugde kwijt. En we raken onze vrede kwijt. En schuld neemt het over. En ineens gaan we God dienen vanuit angst voor straf. Dat zijn hele rare processen. Waar ik zou wel zeggen, dag en nacht over nadenk. Want dat is namelijk het speerpunt van de bediening van Father's House Ministries. Maar ik wil je vragen om even mee te gaan naar Matteüs 4 vers 18. Want ik zie iets moois gebeuren in Nederland. Ik zie dat er weer een kerk op gaat staan. Van authentieke figuren. Die je niet kunt vangen binnen labeltjes. En binnen allerlei afgebakende, onbenoemde vaak normen en waarden. Die passen daar niet in. En dat is ook het probleem. Als je vrij wordt, pas je niet meer in kerkstructuur. Pas gewoon niet meer. Vrije mensen passen daar niet in. Het komt niet omdat zij een probleem hebben. Het komt omdat de structuur niet klopt. De structuur is een gevangenis geworden. Daarbinnen mag je functioneren. Maar als we je niet meer begrijpen, heb je een probleem. En als we het niet met je eens zijn. En als het niet past binnen hoe wij het met z'n allen hebben bedacht. Dan ben je een buitenbeentje. En ik zie steeds meer buitenbeentjes. Maar ik zie ook dat de buitenbeentjes dingen doen die heel veel anderen niet doen. Ik zie dat de vrije vogels met de houding van kom ik om, dan kom ik om. Dat die wonderen en tekenen verrichten. Dat zij die zich losmaken van alles waar ze tot nu toe rekening mee dachten te moeten houden. Dat dat degene zijn die vrucht dragen. Dus dan moet ik concluderen dat er iets niet klopt met de structuur. En dan kan ik niet zeggen dat die vrije jongens en die vrije meiden en die vrije mannen en vrouwen, dat die terug moeten in onze structuur. De kerk moet wijder worden. De kerk moet groter worden. De kerk moet meer ruimte gaan bieden. Ook aan mensen die we tot nu toe niet in onze structuren. Want niet iedereen past daar, weet je dat? Matteüs 4 vers 18. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, want het waren vissers. Waarom die mensen, die jongens, vissers waren? Misschien wel vanwege dezelfde reden dat jij doet wat je doet. Deze jongens waren vissers, omdat hun vaders visser was. Een van de redenen dat ik vroeger in de jaren 70 mijn achterste tegen de krib gooide. In goed Nederlands zeg je de kont tegen de krib, toch? Ja, was omdat mijn vader altijd tegen mij zei, dit bedrijf, Klaas, dat is voor jou. En ik liep altijd met een last van het voldoen aan verwachting. Zijn verwachting voor mij was dat ik net als hij een zakenman zou worden. Maar ik zag hoe hij zijn leven leefde. En dan deed hij het nog redelijk. Hij was er best wel voor zijn gezin. Hij was er best wel voor zijn vrouw. Ik heb in die zin niks te klagen gehad. En er was altijd geld. En we gingen op vakantie. En er was ook wel aandacht. Maar als ik zag hoe hij zwoegde. Van 's ochtends 7 uur. Hij was altijd de eerste. Tot 's avonds 6. Ging altijd als het laatste weg. Want die zaak. Het was altijd de zaak. Er werd altijd gesproken over de zaak. Ik kon het niet meer horen. En ik kwam erachter op een gegeven moment dat de zaak niet zozeer het probleem was. Maar het was de verwachting. Het was datgene wat al voor mij uitgestippeld was. En toen had ik natuurlijk nog geen idee over bestemming. Ik had geen idee over plan van God. Want ik was natuurlijk geen christen. Mijn ouders waren geen christenen. Daar dacht je niet over na. Maar iets in mij kwam in opstand. Natuurlijk de jaren 70. Iedereen zette zich af. Ik denk zelfs Kors. Daar kan je helemaal niks meer bij voorstellen. Was jij een hippie?
Ja.
Zelfs Kors had lang haar. Daar kan je ook niks meer bij voorstellen. Ik kom hier binnen. Hij zegt, jij hebt tenminste nog haar. Dat zei hij. Ik heb soms het idee dat ik steeds meer haar krijg. Nee, vroeger had ik zo. Heel lang. Ja. Maar het was dat trouwens terechte verlangen naar autonomie. Dat is een terecht verlangen. Je moet me niet dwingen. Je moet me niet willen vormen naar jouw beeld. Je moet me niet willen veranderen. Veel mensen kunnen daar geen woord aan geven. Maar dat kan een heel groot probleem zijn. Iets wat je voelt. Je voelt het, maar iemand anders kan niet voor jou bepalen. Dat mag ook niet. Dat mag ook niet binnen kerk. Niemand heeft het recht om te zeggen, ik geloof dat jij en met die moet trouwen. En zo. Wat een fout hebben we gemaakt in het verleden. En wat hebben daar de mensen onder geleden? En nog, wat worden hun mensen beschuldigd? Dat ze rebels zouden zijn en last zouden hebben van de onafhankelijke geest. Alleen maar omdat die autonomie en die behoefte, die in het Engels zeggen ze legitimate, die terecht is. Dat heeft God daarin gelegd. En dan heb ik het helemaal niet over het feit dat je onderwerpt aan autoriteit. Ik geloof in al die dingen. Maar wel aan de goede. De autoriteit die jou vrijzet. Die jou ziet zoals je jezelf nog niet ziet. Die jou helpt om te komen op die plek waar God je wil hebben. En niet waar zij je willen hebben. En dat heeft niks met rebellie te maken hierdoor. Dat is een heel eerlijk verlangen. En dat verlangen mag je niet onderdrukken. Want als je dat verlangen onderdrukt, begin je heel langzaam jezelf kwijt te raken. En daar komt het probleem. Dat is exact wat de boze wil. Want als jij begint te twijfelen aan jou. En als jij jezelf gaat meten op basis van prestatie. In plaats van wie je bent en hoe hij je ziet. En als jij vrede sluit. En als jij niet meer gevoelig bent voor veroordeling. Want dat elimineert al die dingen namelijk. Dus ik gooide mijn kont tegen de krib. En wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Natuurlijk, ik raakte in de problemen. Maar datzelfde verlangen dat zit daar nog steeds. Je schrijft me niet voor. Niemand schrijft me voor hoe ik moet prediken. Niemand schrijft me voor hoe ik me moet gedragen. Ik ken heel veel leiders in dit land. En heel veel leiders kennen mij. En nog niet zo lang geleden vroeg Jan Pol aan mij. Hij zei, ben je altijd zo geweest, Klaas? Jan Pol is een goede vriend. Ben je altijd zo geweest? Ik zei, ben je altijd zo geweest? Hij zei, vind ik zo mooi? Ja, mooi hè? Maar dat mogen we allemaal. Jezus komt langs. Visser van vissen. Tjonge jongen. Dag in dag uit hetzelfde. Daar moet je toch niet aan denken. Dan moet je huisarts worden, ja. En toen is er nog een spoedgevalletje af en toe. Hé, gelukkig een spoedgevalletje. Nou, benieuwd wat ik daar aantref. Ja, ja, ja. Maar sommige mensen leven hun leven. Om 9 uur word je verwacht en om 5 uur word je weer vrijgelaten. Is echt waar. Vind je het nog leuk? Oh ja, leuk. Ja, leuk is anders. Maar ja, er moet wel brood op de plank komen. Oké, dus je bent ook al deel van de moderne slavernij. Vind je het nog leuk? Zou het mogelijk zijn dat je als wederom geboren, geest vervuld, kind van God, een leven leeft waarvan je zegt, dit is wie ik ben. Dit past perfect bij me. Dat verlangen wil ik opwekken. Want dat is namelijk een terecht verlangen. Te veel van ons hebben toegelaten dat het leven ons is overkomen. Het is gebeurd. Ik ben erin gerold. Waarom doe je wat je doet? Ja, het was het beste van vele keuzes. Maar ik wist wel dat het niks was. Maar ja, het moest toch iets. En er moest boot op de plaats. Ja, maar hoeveel? 8 uur per dag hoor. Jaar in, jaar uit. Pas op hoor, jonge mensen. Dat je daar niet in tuint. Oei. Je zegt eigenlijk heel wat, hè. Als je zo gewoon jezelf laat gaan. Kan het u... Dit roept een vraag op als je me serieus neemt. Een stuk of 3 van jullie. Jongen. Hé, hey, maar ik weet ook niet precies wat ik allemaal zeg. In die zin, van waar gaat het naartoe? Maar ik wil wel iets losmaken. Dat verlangen. Ik wil dat leven vinden waar ik voor gemaakt ben. Waar God aan dacht toen hij me formeerde, toen hij me ontwierp. In de baarmoeder van mijn moeder. Dat hij zei van, dat is bestemming. En dan heeft hij dit nodig. Deze persoonlijkheidsstructuur, deze DNA. Elke cel van zijn wezen. Dat is verbonden. Of hoe je dat ook zegt, hè, daar moet ik nog woord voor vinden. Aan datgene waarvoor ik hem beroep. Datgene wat ik met hem van plan ben. Zodat als hij daarin wandelt, dat het past bij hem als een handschoen om een hand. Ik kan bijvoorbeeld 24 uur achter elkaar prediken. En waarom? Daar ben ik voor gemaakt. Er zijn geen zenuwen, er is geen onzekerheid. Er is nooit de angst dat ik niet uit mijn woorden zal komen. Want toen God mij formeerde in de baarmoeder van mijn moeder, toen dacht hij niet zakenman. Toen dacht hij niet datgene wat mijn natuurlijke vader dacht. God had voor ogen prediker van mijn evangelie. Profeet, apostel, whatever. Er is een specifiek plan voor jouw leven. Maar je bent ergens ingerold. En daarom voelt het niet goed. Het past niet. Het vervult niet. Je doet alles goed. En toch is daar geen vrede. Misschien verdien je zelfs wel veel geld. En toch zeg je, dit is het gewoon niet. En ik zie dat God dat allemaal. Hij is er allemaal overhoop aan het gooien. Mensen die ontevreden worden met de status quo. Die hun leven representeert. Mensen die ontevreden worden met hetgene wat ze al jaren doen. En ineens denken ze, in het natuurlijke noemen ze dat midlife crisis. Tja, nou, ik zie mensen die in het natuurlijke geen midlife crisis meer zouden moeten hebben. Die ineens een midlife of een life crisis krijgen. Want ineens begint God te spreken. En God begint een glimpse, hoe zeg je dat? Een sluiertje begint te ontsluieren. Want over roeping. Steeds meer mensen hebben het over bestemming. Want het komt er ook steeds meer op neer. Op aan bedoel ik. De kerk van Jezus Christus weer dat leger wordt. Dat been weer been vindt. Niet alleen in het geheel, maar ook in mij. Dat dingen weer op hun plaats komen. En dat is wat God aan het doen is. We hebben ons veel te veel gericht op de persoon. Kijk, ik zeg altijd, als je die hand, nou laat ik deze hand nemen, waar absoluut helemaal niets mis mee is. Dat ding dat functioneert gewoon, dat is 58 jaar oud. Maar er zit geen reuma in, dat is hartstikke gezond. Maar als je die hand hier onderaan dat been zet, dan ziet dat er niet uit. Terwijl je nu zegt, van mooie hand, beetje klein, maar mooie hand. Toch? Goeie hand. Niks mis mee. Niks aan de hand. Nee. Maar zet hem hier. En dat ding voelt zich zo ongemakkelijk. Het doet pijn. Het werkt niet. En wat hebben we gedaan? We zijn naar die hand gaan kijken. En die zijn wel heel groot. Ah. En we hebben gezegd. Die hand moet veranderen. Die hand, die klopt niet. Die hand is ziek. Die hand functioneert niet. En we hebben ons gericht op alles wat fout ging. Maar als je die hand weer onderaan die arm zet, moet je kijken, is er niks aan de hand. En als mensen hun plaats weer vinden, heeft alles te maken met identiteit. Als ik geen hand ben, moet ik ook niet de plaats van een hand in het lichaam innemen. Ben ik geen voet, dan moet ik niet onderaan een arm zitten. Niet omdat er iets mis is met die voet, maar die plaats klopt niet. Die functie klopt niet, dat hoort niet bij dat ding. En zo is het ook met mensen die hun plaats innemen in het lichaam van Christus. Of een plaats innemen in het lichaam van Christus. Maar het is niet waar ze horen. En dan wordt het ongemakkelijk. En dan functioneert het niet. En dan vervult het niet. En dan is daar geen vrede. En dan is daar geen vreugde. Maar dan is er pijn en frustratie. En dit is wat God aan het doen is. God is identiteit terug aan het brengen. Want als je identiteit vindt, dan denk je, wat doe ik hier eigenlijk onder aan de been? Mooi, hè? Petrus heeft een ontmoeting met Jezus. Jezus komt langs. Hij zei tegen hen, kom volg mij. En ik zal jullie vissers van mensen maken. Hey, jongens, je bent nu op vis aan het vissen. En dat doe je alleen maar omdat de brood op de plank moet komen. Maar luister, dat is niet mijn plan met jullie leven. Dat is te min. Dat is te min. Je gaat je tijd toch niet vullen met iets om alleen maar. Hij zegt, ik heb een hoger plan met jullie leven. Ik wil je visser van mensen maken. Ik heb je bedoeld om van invloed te zijn. Ik heb je bedoeld om mensenlevens aan te raken. Ik heb je bedoeld om mensen voor de poorten van de hel weg te halen. En over te zetten in zijn wonderbaar licht. In het koninkrijk van God. Ik heb je niet bedoeld om een beetje vissen te vissen. Een goede vriend van me doet het voor zijn hobby, David de Vos. Maar dat is leuk. Als hobby. Maar niet als levensdoel. Als datgene waar je meeste tijd. Want werken kost een hoop vrije tijd. Luister, lieverd. Ik weet niet waar jij je leven leeft. Maar God heeft een hoger plan. God heeft een hoger doel met je leven. Misschien draait je leven tot nu toe wel. Dat je voor je eigen hachje zorgt. Er moet brood op de plank komen, dus daarom ga je dag in dag uit. En vissen, hetzelfde ritueel. Maar als daar een ontmoeting is met Jezus, dan komt er iets in je vrij, hè? Dan heb je een probleem. Als er een ontmoeting is met Jezus, dan voldoet het leven wat je tot nu toe geleefd hebt. En waar je gewoon maar tegen je zin in genoegen mee hebt genomen. En als je dan vraagt, waarom doe je wat je doet? Ik ben erin gerold, het is me overkomen. Vind je het nog leuk? Nee, maar kan dat dan? Kan je een leven leven wat van opwinding naar opwinding gaat? Wat van verrassing naar verrassing gaat. Wat van het ene wonder naar het andere wonder. Oh, moet je eens horen wat me nou weer is overkomen. Snap je? Met minder neem ik geen genoegen. Ik heb het niet over het ontbreken van strijd en dat soort dingen. Daar zal ik zo meteen wat over vertellen. Want je zult aan de bak moeten. Maar dat je weet, Dit ben ik. En ik doe wat ik doe omdat ik ben wie ik ben. En ik ben het station gepasseerd dat ik doe wat ik doe om te worden. Hoe kan je worden wie je al bent? Ik moet alleen ontdekken wie ik ben. Dat is identiteit. En God, Jezus zegt, hey, volg mij. En dan zegt hij dit. En ik maak je. Oh, wat heerlijk. Ik maak je visser van mensen. Alles wat jij moet doen, is volgen. Alles wat jij moet doen, ik ben de klei. Hij is de pottenbakker. Alles wat ik moet doen, is daar waar ik weet dat ik moet gehoorzamen. Alles wat ik moet doen, is tot overgave komen. Alles wat ik moet doen, is zeggen, hier ben ik. Hoe heeft u mij bedoeld? Ik doe nu dit al jaren. En na vrijdagavond voldoet het niet meer. Want ook ik ben tot de conclusie gekomen dat ik iets doe wat eigenlijk ten diepste helemaal niet bij me past. En ineens ben ik tot de ontdekking gekomen dat daar de wortel van mijn probleem gezocht moet worden. Ik ben hier niet voor gemaakt. Daar dacht God niet aan toen hij me formeerde in de moederschoot. Hij had een ander plan, een veel groter plan. Want er is niets zo mooi dan dat God je gaat gebruiken om de levens van anderen aan te raken. Daar wen ik maar niet aan. Dat blijft zo'n vreugde. En niet voor de bevestiging, al is dat ook leuk. Ik zal niks onder stoel of banken steken. Maar dat mensen tegen je zeggen, sinds ik je ontmoet heb. Sinds ik je ken. Sinds we samen wandelen of sinds ik onder die prediking van je ben geweest. Joh, ik moet je toch eens vertellen wat er vanaf dat moment is veranderd. Er is niks moois dan dat. Ik was afgelopen maandag was ik in Kortrijk in België. Ik ben er nog helemaal vol van. Ik snap het nog steeds niet. Ik was uitgenodigd op een school door Isabel, die is daar lerares. Ze zal er morgen ook zijn. En zelfs een paar kids vroegen van kan ik mee. En in elke klas, ik had 6 klassen van 50 minuten. In elke klas zaten 5, 6 moslimkinderen. En hoe God daar bewoog. Er was een orthodoxe priester. Die vertelde over zijn geloof. Er was een zen-boeddhist die vertelde over zijn geloof. Er was een katholieke man die vertelde over zijn geloof. Er was een imam. En ik. En ik mocht over het protestantse, ik gebruik dat woord helemaal nooit, het protestantse geloof mocht ik delen. En na de tweede les ging er een rumoer door de school. En kwamen die kids binnen helemaal opgewonden, want ze hadden gehoord. En ik weet nog steeds niet precies wat het is en hoe dat werkt. Maar ik weet één ding, hier wandelt iemand in zijn bestemming. Hier wandelt iemand in zijn roeping. Hier doet iemand wat op zijn lijf is geschreven. En dat heeft altijd impact. Ik kreeg vriendschapsverzoeken op Facebook van mensen met een profielfoto. I love my prophet. En je weet wel wie die prophet is, hè? Ja. En dan schrijf ik iets over, nou wat ik altijd schrijf, over het evangelie. En dan zie je, de I love my prophet, zie dat lijken. Mooi hè? Zo onder de indruk. En allemaal te maken met bestemming. Als je gaat doen waarvoor je gemaakt bent, dan zie je resultaat. Dan krijg je leven impact. En er is niets moois dan dat. Want dat hebben we allemaal nodig. We willen allemaal een beetje onmisbaar zijn. Ja, we willen allemaal graag verschil maken. En dat moet ook, dat verlangen moet er ook zijn. Not just another face in the crowd. Oké, Jezus komt langs, volg mij en ik zal je visser van mensen maken. En Petrus volgt en Andreas volgen. En inderdaad, ze worden vissers van mensen. En inderdaad, ze worden mannen van autoriteit. Ze worden mannen die verschil maken. Kun je lezen in Handelingen 3, vers 1. En nogmaals, dit zie ik gebeuren. Mensen die hun identiteit ontdekken. Mensen die een openbaring krijgen. Van hiervoor ben ik bedoeld. Het zijn mensen die zichzelf ook niet meer verontschuldigen. Sorry dat ik besta. Het zijn mannen en vrouwen die weten wat ze dragen. Het zijn mannen en vrouwen die niet meer onzeker zijn. Het zijn mannen en vrouwen die recht op hun doel afgaan. Omdat ze hun bestemming kennen en daarin wandelen. En die breng je niet meer op andere gedachten. Die zijn niet langer bereid om bij te sturen onder invloed van druk. Of onder invloed van intimidatie. Dat werkt bij die gasten niet meer. Het is te stevig geworteld hier van binnen. Die krijgen niet meer aan het twijfelen. En dat is de kerk van Jezus Christus. Een volk wat niet meer twijfelt. Niet aan hun God. Niet aan zichzelf. En niet aan hun bestemming. En dan lees je de Handelingen 3 vers 1. Petrus, nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen u des gebeds. Dat is het 9e. En een man die verlamd was van de schoot zijne moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons. Alleen dat al, hè. Petrus zag hem scherp aan. Ken je mensen die langs je heen kijken? Ken je mensen die als je recht in hun ogen kijken dan? Onzekerheid. Maar Petrus was geen onzekere man. Petrus was een man van God die wist wat voor autoriteit die droeg. Petrus was geen arrogante man. Ik zal er straks de een en ander over zeggen. Toen die daar stond. Petrus wist heel goed waar zijn autoriteit vandaan kwam. Maar dan zegt hij dit. Kijk naar mij. Nou, als er iets is wat ik geleerd heb in de kerk, is dat je mensen vooral niet moet zeggen dat ze naar jou moeten kijken. Maar ik vraag me altijd af waarom de schepping wacht op het openbaar worden van jou en mij. De Zoon God. Oh, wij doen er niet toe. Dat heeft religie je verteld. En hoe groter je minderwaardigheidscomplex, hoe nederiger. En hoe kleiner jij wordt. Want daar hebben we het niet begrepen. Ja, maar Klaas, Johannes 3 vers 30. Dat zegt Johannes toch? Ik moet minder worden. En hij moet wassen. Ja, dat is inderdaad wat hij zegt. Je moet het alleen goed lezen in de context. De context is dit. De discipelen van Johannes, die zien dat de mensen die zich lieten dopen door Johannes, zich nu laten dopen door Jezus. En ze raken een beetje in paniek. Oei, mijn bediening. Straks zijn we niet meer nodig. Wat gaan we dan doen met ons leven? En ze komen bij Johannes en ze zeggen, luister Johannes, hoe moeten we hierop reageren? Want ze komen nu niet meer bij ons. Ze gaan naar Jezus om zich te laten dopen. Dan zegt Johannes dit. Hij zegt, ik moet minder worden. Hij moet wassen. En dat betekent dit. Hij zegt, mijn seizoen zit erop. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik was een wegvoorbereider. Ik was nog niet eens waard om zijn schoenen, om zijn veters te knopen. Johannes kende zijn plaats. Hij zegt, maar ik moet nu terugstappen. Ik moet onzichtbaar worden. Zodat Jezus kan instappen. Ik moet het stokje overgeven aan hem die na mij komt. Ik moet minder worden. Hij moet meer worden. Maar het is een tekst die we voortdurend gebruiken als we merken dat mensen nog een beetje ambitieus zijn. Weet je hoeveel jonge mensen daaronder lijden? Weet je hoeveel oprechte mensen daaronder lijden? Weet je hoeveel geroepen mensen daaronder lijden? Weet je hoe ik er zelf onder geleden heb? Want als de vraag was, wie heeft er iets, had Klaas van Denderen altijd iets. Ja, misschien herken je sommige dat. Maar omdat ik wist dat er gedacht werd, dan heb je hem weer, hij heeft altijd iets. Maar dat had alles te maken met roeping, had alles te maken met bestemming. Maar ik durfde op een gegeven moment niet meer. Want ik moest minder worden, weet je wel. En er was te veel van Klaas van Denderen bij. We merken dat je door ambitie wordt geïnspireerd. Ja, dank je de koekoek. Dan moet je ook aan sterven. Maar moet je wachten tot je eraan gestorven bent, voordat je uitstapt en doet waarvoor God je geroepen heeft. Je moet gewoon doen wat je moet doen. En in Johannes 20 vers 21 of 21 vers 20, dan moet je me even niet kwalijk nemen als ik fout zit. Dan zegt Jezus, ik ga terug naar de Vader. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik nu jullie. Hey, zorg dat je zichtbaar bent. Zorg dat je mij vertegenwoordigt in de aarde. Zorg dat mensen je opmerken. Wees iemand in het geheel. Maak verschil. Word alsjeblieft niet minder zichtbaar, maar word meer zichtbaar. Kerk van Jezus Christus. Maar ik moet minder worden. Johannes moest minder worden. Johannes moest terugstappen, zodat Jezus in kon stappen. 3 jaar later zegt Jezus, nu is het jullie beurt. Jullie zullen grotere dingen doen dan dat ik ooit gedaan heb. Daar past geen kleindenkerij, snap je dat? Daar past geen minderwaardigheid. Daar past geen, sorry dat ik besta. Daar past geen, ja, niet dat ik altijd gelijk heb. Weet je, jezelf indekken. Daar past alleen maar, ik weet wie ik ben gezonden. 2000 jaar terug, toen Jezus naar het kruis ging, stond ik daar ook. Toen zei hij, Klaas, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jou. Jeroen, zoals Jezus gezonden is, zo zend ik ook jou. Ik ben belangrijk. Of ik mijn plaats inneem of niet, is essentieel. Het kan de loop van de geschiedenis veranderen in de levens van duizenden, zo niet miljoenen. En we hebben klein denken toegelaten, onder andere onder invloed van dit soort dingen, die dan verkeerd werden uitgelegd. Zie naar ons! En dan zegt hij, hij hield zijn blik op hen gevestigd, vers 5, in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet. Wat hebben we aan symptoombestrijding gedaan? Als de kerk, omdat de kracht ontbrak. Wat zijn we vervallen in sociale hulpverlening? Wat zijn we vervallen in doekjes voor het bloeden? Zilver en goud, joh, ik kan het je wel geven, maar je hebt er niks aan, verlamde man. Absoluut niks, het zal je een dag verder helpen. Maar jouw probleem zit veel dieper. Jouw probleem is dat je niet kan lopen. Jouw probleem is dat je niet voor jezelf kan zorgen. Jouw probleem is dat je eigenwaarde is aangetast. Dat je hier zit als een bedelaar. Waar je een koningskind zou kunnen zijn. Dus ik ga je niet helpen met zilver en goud. Maar wat ik heb. Zie dat? Wat ik heb. Wow. Als de kerk weer op die plaats komt. Dat ze gaat beseffen wat ze hebben. Wat ik heb. Dat geef ik jou in de naam van Jezus de Nazareen. Sta op. En wandel. Wat een autoriteit. Wat heb je dan, Petrus? De autoriteit om een genezende kracht vrij te zetten. Wat heb je dan, Klaas? Het woord van God, wat in mijn mond is. Wat heb je dan, Klaas? Ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Net als jullie allemaal. Alleen de ene is zich ervan bewust en wandelt erin. En de ander twijfelt nog, omdat hij nog steeds naar zichzelf kijkt en denkt dat hij niets is. Onder invloed van jij moet minder worden, dan kan hij meer worden. En natuurlijk weten we allemaal waar onze autoriteit vandaan komt. Anders zou het arrogantie worden. Maar omdat we weten waar onze autoriteit vandaan komt. En omdat we een weggetje zijn gegaan. Petrus was hier namelijk een weggetje gegaan. Lucas 22 vers 31. Als je daar naartoe wil gaan. En ik zie dat God de God van het herstel is. God is de God die degene die wij hebben afgeschreven, weer in ere herstelt. En misschien ben jij dat wel. Lucas 22, vers 31. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, omdat je geloof niet zou bezwijken. Waarom bad hij nou niet dat het niet zou gebeuren? Waarom riep Jezus de Satan geen halt toe? Had het toch ook kunnen doen? Waarom liet hij dat proces toe? Wel, tarwe moet gezift worden. Want als tarwe niet gezift worden, wordt het kaf niet van de koren gescheiden. Dat is een rotzootje op zo'n doorsvloer. Dat is een messy proces. Maar oh, zo ongelooflijk verschrikkelijk nodig. Wij moeten gezift worden als de tarwe. We moeten onszelf af en toe goed tegenkomen. We moeten af en toe goed teleurgesteld raken in onszelf, in onze eigen kracht en onze eigen wijsheid. Hij zegt, maar ik heb voor je gebeden, Petrus, dat uiteindelijk je geloof niet zou bezwijken. Maar het proces, daar moet je doorheen. Veel mensen herkennen dat niet. En als ze dan door het proces gaan, dan aborteren ze het proces, omdat het zo fout lijkt. Omdat ze het geestelijk zicht niet hebben. Daar heb je soms andere mensen voor nodig, die al door dat proces zijn gegaan. Die zeggen, joh, daar ben ik ook geweest. En toen dacht ik ook, waar leidt dit toe? Maar vandaag de dag weet ik waartoe het geleid heeft. Geef niet op. Wandel door. Ga niet zitten. Blijf staan. Want dat proces, daar ontkom je niet aan. En dat is ook niet het gevolg van het feit dat je iets fout hebt gedaan. Simon, Simon. Ik heb voor je gebeden omdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot één keer bent gekomen, moet je broeders sterken. Luister jongen, als je door dit proces bent, word dan die bemoediger. Als je door dit proces bent, word dan die man die al die levens en al die anderen gaat aanraken. Die je kan gebruiken om hen die moedeloos zijn weer op te richten. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Ah, die Petrus. Je moet je voorstellen, ik was daarbij, hè? Ik ben al vrij oud. En ik dacht bij mezelf, dat is nou echt weer die Petrus. Met zijn grote mond. Ik ben bereid om voor u te sterven. Waar haalt hij het vandaan? Altijd hij. Al zou iedereen u verlaten. Met andere woorden. Ah, dat zijn losers. Het sprak van een bepaalde arrogantie natuurlijk. Hè? Van heb ik jou daar. Maar hij meende het wel. Hij meende het wel. Al zou iedereen u verlaten. Ik niet. Met andere woorden. Want ik ben beter dan die anderen. Ik ben sterker dan die anderen. Al zou iedereen u teleurstellen, ik niet. Oh, daar herken ik mezelf zo in. Ik vond die anderen toen ik 30 jaar geleden tot geloof, ik vond het zo'n slap, Janus. Die waren nooit radicaal. Ze noemden mij Radiklaas. Niet radicaal, maar Radiklaas. In de hoop. Ik was vastberaden. Ik zou de wereld shaken. Ik zou die man zijn. Zoals God me bedoeld had. En dan zag ik iemand een fout maken. En dacht ik, hoe stom kun je zijn? Ja, echt waar. Een veroordeling, jongen, niet normaal. Ja, het is trouwens nog maar 5 jaar geleden veranderd. Ja. Al zou iedereen u verlaten. Ik niet. En Jezus zegt, ach Petrus. Als de haan kraait. Zul je hem al 3 keer hebben vlogen. Ik weet wel dat je meent wat je zegt. Maar je vertrouwt zo op jezelf, jongen. Je verwacht het nog zo van je eigen kracht. En dat is waar we allemaal beginnen. Je verwacht het nog zo van je eigen kunnen, van je eigen wijsheid. Je verwacht het nog zo van datgene wat jij denkt allemaal wel niet voor elkaar te kunnen krijgen. En je vergelijkt je met anderen en je vindt jezelf heel wat. Ja, herkenbaar misschien voor sommigen, voor anderen weer helemaal niet. Maar Petrus had een lesje nodig. En hij kreeg dat lesje. Jezus zegt, ik weet dat je meent wat je zegt. Toen ik, Petrus, Jezus 3 keer hoorde verloochenen, toen wist ik genoeg. Ik dacht bij mezelf, wat een waardeloze vent ben jij, zeg. Met je grote mond. Petrus, dat is nou echt zo'n figuur die zegt het een en doet het ander. Petrus is nou echt zo'n mannetje die beloftes maakt. Maar op het uur u kan je niet van hem afpakken. Petrus is nou echt zo'n jongen die verbeeldt zich heel wat. Maar zodra de druk komt, dan valt hij gigantisch door de man. Ken je die mensen? Misschien ben jij dat wel. En ik kwam tot de conclusie, Petrus, ja, die kun je niet vertrouwen. Petrus, die schrijven we af. Want met dat soort mensen kun je helemaal niets. Weet je hoe vol de kerk zit met mensen die gelabeld zijn als, daar kun je helemaal niets mee. Want wij weten iets van jouw verleden. Wij weten iets van de fouten die jij gemaakt hebt. Wij geloven al lang niet meer in jou. En als wij iemand zoeken voor een taak, of als we iemand zoeken in de bediening, dan slaan we jou over. Want jij hebt jezelf gedisqualificeerd. En hoeveel mensen hebben wij met z'n allen niet gedisqualificeerd? Maar misschien heb je jezelf wel gedisqualificeerd. Misschien ben je wel net zoals Petrus. Onvoorstelbaar teleurgesteld in jezelf. Misschien zit je hier ook wel en had je ooit dromen, maar die dromen die zijn al lang in duigen. Je denkt niet meer zo groot. Roeping, ach. Weet je, ik heb het allemaal geprobeerd. Ik heb het allemaal geloofd. Ik heb het eruit uitgestrekt. Maar joh, ik ben al lang tot de conclusie gekomen dat het veel makkelijker is om met iets minder genoegen te nemen. Weet je, de kerk vol zit met mensen die genoegen hebben genomen met iets minder. Weet je hoeveel mensen ik ontmoet? En als ik daarover begin, want ik begin natuurlijk altijd over roeping. Ik begin altijd over identiteit. Ik begin altijd over bestemming. Die zeggen, ja Klaas, ik weet wat je bedoelt. Maar joh, van mij hoeft het allemaal niet meer zo. Weet je hoe triest dat is? Niet alleen voor jou. Maar wat dacht je van al die duizenden mensen. Die God door jou had willen bereiken. En dan moet je lezen. Hè? Want ik zeg eerlijk hoor. Ik zou mijn geloof in Petrus volledig hebben opgezegd. Oh, ik heb mijn geloof in sommige mensen ook opgezegd. Soms tijdelijk. Totdat God begon te spreken. En ik vond ook dat ik gelijk had. Hoe kan je zo'n man nou vertrouwen? Hoe kan je zo'n vrouw nou serieus nemen? Zeg het een, doe het ander. hebben beloftes, grote woorden. Als ze er echt op aankomen, jongen, hebben ze allemaal gefaald. Zoveel mensen die gefaald hebben. Misschien jij ook wel. Ik vond het heel bevrijdend. Toen ik niet meer naar een ander keek, maar toen ik naar mezelf begon te kijken. En toen ik ineens dacht van, maar wat geeft jou dan het recht om daar te staan? Wat geeft jou dan het recht om een microfoon in je handen te hebben? Ben je dan beter of zo? Wij veroordelen mensen omdat ze anders zondigen dan dat wij zondigen. Zeg maar, dat begrijp ik toch niet? Dat begrijp ik toch niet? Nee. Maar dat begrijp ik ook niet. Ja. Ach en wee. Maar misschien heb je wel farizeeën in je hoofd. En misschien ben jij wel steeds bezig. Ik ben mislukt. En ik heb het niet gered. En als je mijn verhaal zou kennen. Het verhaal van Petrus. Dat die man geen zelfmoord heeft gepleegd. Zo'n gigantische confrontatie met zichzelf. Unbelievable. Hij die het wel eventjes. En binnen no time zakt hij door. Valt hij door de maan. En hij gaf het ook op met zichzelf. Kijk maar. Kijk maar. Kun je lezen in Johannes 21 vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas. Nathanael uit Cana in Galilea. De zonen van Zebedeus. En nog twee andere leerlingen. Petrus zei. Ik ga vissen. Herkenbaar, hè? Hé, hey, Petrus, lieve jongen, ben je vergeten de opwinding? Toen Jezus zei, volg mij en ik zal je vissen van mensen maken. Volg mij en ik zal je brengen op de plaats van bestemming. Petrus, volg mij en vanaf nu, in plaats van dezelfde routine, dag in dag uit. Hetzelfde ritueel, dag in dag uit. Gaat je leven nu geleid worden door de Heilige Geest. En ik breng je van hoogte naar hoogte. En ik breng je van verrassing naar verrassing. En je zult vissen van mensen zijn. Net zo als waar ik aan dacht toen ik je formeerde in de baarmoeder. En Petrus begint te rennen met Jezus. Petrus begint te wandelen met Jezus. Maakt een aantal dingen mee. Tot het moment. Als zou iedereen u verlaten, ik niet. Ach jongen, je kent jezelf nog niet. Je meent het wel. Dat wisten die mensen niet, maar dat wist ik wel. Ik wist niet dat hij meende wat hij zei. Ik dacht dat het een fake het was. Onbetrouwbaar rotkereltje. Hoeveel mensen hebben we niet? Nou ja. Ik ga weer vissen. Ja joh, waarom ook niet man? Weer een roeping out of the window. Weer iemand die genoegen neemt met minder. Weer iemand die zijn droom in duigen laat vallen. Weer iemand die niet wandelt in bestemming. Weer iemand die door desillusie genoegen neemt met datgene waarvan hij blij was dat hij uit bevrijd was. Nu zou het gaan beginnen. En hij gaat gewoon terug naar datgene wat hij al lang zat was. Hoeveel mensen ken jij? Ooit droomden ze groot. Ooit waren ze vol van visie. Ooit waren ze enthousiast over het koninkrijk. Ooit waren ze enthousiast over roeping. Ooit waren ze enthousiast over bestemming. Maar nu kunnen ze het niet meer horen. Kun je alsjeblieft stoppen over bestemming. Alsjeblieft stoppen over roeping. Ik kan het niet meer horen. Ik heb genoegen genomen met minder. Val me niet lastig. En dan heeft hij van die mooie vrienden om zich heen. Die zeggen, ja, we gaan met je mee. Die waren al net zo teleurgesteld. Die waren al net zo gedesillusioneerd. Nogmaals, ik ken veel leiders. Mannen die heel veel meegemaakt hebben. Mannen die zichzelf meerdere keren zijn tegengekomen. Met mannen die op de grond lagen. Mannen die vertrapt zijn geweest. Bekritiseerd, want we weten iets. We weten iets van jou. En jij krijgt van ons geen kans meer. En ik ken mannen die zijn blijven liggen. Oh, ze doen nog wel wat ze doen hoor. Ze gaan soms nog kerken voor. Maar weet je wat ze communiceren? Teleurstelling. Het is geen geloof meer. Welkom in Evangelisch Nederland. En we passen onze doctrine aan op basis van onze ervaringen. Ah, wij roepen niet zo hard meer. Wij nemen die taal niet meer in onze mond. Wij hebben geleerd om gebalanceerd te zijn. Ja, lekker gebalanceerd. Ja. Maar dan hebben ze toch echt een probleem met mij, joh. Want ik pik dat niet, hè. Ze hebben dus een beetje gebeurd, man. Wat vertel je die mensen? Gebeurt er nog wat? Is er nog een beetje enthousiasme? Nee, mensen willen niet meer. Nee, dat komt omdat jij niet wil. Omdat jij genoegen neemt met minder. Omdat jij hebt gereageerd op teleurstelling. Jij bent weer gaan vissen. En daarnaast ben je part-time voorganger. En doe je wat je doet. Maar al lang niet meer vanuit passie. Al lang niet meer vanuit een oncontroleerbaar verlangen. Om het volk van God in roeping te zien wandelen. Om de kerk van Jezus Christus weer te zien functioneren. Om verschil te maken daarbuiten. Want daar geloof je al lang niet meer in. Want je neemt jezelf als uitgangspunt. Je zal in zo'n kerk opgroeien. Daar zal je je geestelijk voedsel halen. En dan zie ik mannen die op de grond lagen. En voor hen hoefde het niet meer. Die zeiden van, ik ga weer vissen. Maar toen kwam Jezus. Moet je kijken. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Verrader. Nepgozer. Hypocriet. Grootbek. Wat moet ik nou met jou? Niets van dat, hè? Vind je het niet prachtig? Vind je het prachtig? Ik zou Petrus verteld hebben hoe teleurgesteld ik in hem was. Ik zou Petrus verteld hebben, wat blijf je nou maar met je beloftes? Je zou me toch niet verlaten, dat had je toch gezegd, daar was je toch zo zeker van? En toen werd het moeilijk. Geen verwijt. Is dat niet prachtig? Petrus. Zoon van, ik wil het wel even goed zeggen. Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes. Heb je mij lief? Meer dan de anderen? Oh, meer dan de anderen. Jongen, jongen. Ik had al gezegd, al verlaat iedereen u, ik niet. En nou ga je me vragen. Meer dan de anderen en ze luisteren allemaal mee. Wat ga je nou zeggen? Die Petrus werd van binnen gescheurd. En ook zoals velen van ons, heb je me lief? Ja, maar als mijn liefde voor hem echt was geweest, dan had ik die fout toch niet gemaakt. Want de Bijbel zegt toch, als je me lief hebt, onderhoud je me geboden. Maar ik ben volledig de mist ingegaan. En hoe vaak hebben we niet naar anderen gewezen? En hebben gezegd van, ja, maar als jij het oprecht met God had gemeen. Die meent het niet hoor. Nee, die is alleen maar, dat gaat alleen maar om geld. Het gaat alleen maar om macht. Het gaat alleen maar om roem. Nee, dat zit niet diep. Nee, bij Petrus zat het niet diep hoor. Dat stelde niks voor. De grote mond. Maar Petrus wist hoe diep het zat. Want het feit dat je soms de plank mislaat, zegt niks over het feit dat je stapelgek bent. Op degene, in mijn geval, die me genezen heeft. In mijn geval, die mijn leven voor de dood heeft weggehaald. Die mij heeft veranderd van drugsverslaafd in. Ik ben stapelgek op hem, maar ik maak nog steeds fouten. Maar jij mag niet naar mij kijken. En mij beoordelen op de fouten die ik maak. En mij dan labelen als iemand die het niet met God zou menen. Want God weet wel beter. Petrus, hou je van me? Want daar gaat het toch om? Je zit hier toch niet om wat voor andere redenen dat je van God houdt. Je zit hier omdat hij je hart geraakt heeft. Je zit hier omdat hij je geraakt heeft waar niemand anders je ooit heeft kunnen raken. Je zit hier niet omdat je hier verwacht wordt. Je zit hier omdat je een verlangen hebt naar meer van hem. Je zit hier omdat je het zo verrekte meent met God. En tegelijkertijd zit je hier en je weet waar je gefaald hebt. Tegelijkertijd zit je hier en weet je hoeveel oordeel er nog in je hart kan zijn. Tegelijkertijd zit je hier en denk je, oh man, mensen moesten eens weten. En dan is er die ontmoeting. Kom maar met de muziek als je wil. Kom maar met op de muziek. Ik weet nooit hoe ik het moet zeggen. En dan zegt Jezus, vraag tot 3 keer, Petrus, hou je van me? En dan zegt Petrus, ja Heer, u weet dat ik van u hou. En dan zegt Jezus, wijd mijn lammeren. Ik? Ik? Hoed mijn schapen. Ik? Ja, maar ik ben toch gedisqualificeerd? Ik ben toch gefaald? Ik ben toch een groot bek die niet waarmaakt wat hij zegt. Niemand zou toch nog met mij willen werken. En dan zegt Jezus, ik wel. Met mij? Ja, hoe gek het ook klinkt, juist met jou. Hoezo dan? Omdat jij weet als geen ander. Als geen ander. Jij had dood moeten zijn, maar je krijgt het leven. Jij had straf verdiend, maar je krijgt vergeving. Jij had nooit meer een kans moeten hebben. Jou heb ik nodig. Want mijn evangelie, zegt Jezus, is gebaseerd op een diep begrip van wat genade en onvoorwaardelijke liefde inhoudt. En zij die daar een ontmoeting mee hebben gehad, kwalificeren om dat evangelie te prediken. Met kracht en met autoriteit. Want als dat besef ontbreekt, zal kracht en autoriteit veroordeling bewerken. Maar als het gebaseerd is op een diep begrip van genade en onvoorwaardelijke liefde. Ik heb het niet verdiend. Ik sta hier ook alleen maar omdat God mij heeft uitgekozen. Omdat God iets in mij ziet. Omdat God mij bedoeld heeft. Omdat God mij heeft gecreëerd, ontworpen in de baarmoeder van mijn moeder. En ik heb gefaald als ik weet niet wat. En ik wilde stoppen. Dat hoefde voor mij niet. Ik werd gezift als de tarwe. En toen zei hij, maar ik zei toch. Als je tot bekering komt. Versterk dan je broederen. Hier zitten mensen, God wil je gebruiken. Hier zitten mensen, je hebt mensen zo ongelooflijk veel te bieden. Hier zitten mensen, je kwalificeert op basis van zelfs de mislukking uit het verleden. Maar je bent weer gaan vissen. Je hebt je droom ingeleverd. Je hebt het opgegeven. Laat me met rust. Ik dien het wel uit. De Heer komt toch zo terug, dus het duurt allemaal zo lang niet meer. Nou, geloof het maar niet. Geloof het maar niet. God gaat zichzelf eerst nog een leger formeren. Uit de dorre doodsbeenderen formeert hij zich een machtig groot leger. En dat machtig grote leger, dat zal marcheren in Nederland, dat zal marcheren in Europa, dat zal marcheren over de wereld. En overal waar het machtig grote leger komt, zullen mensen tot geloof komen. En overal waar het machtig grote leger komt, zullen demonen moeten vlieden. Overal waar het machtig grote leger komt, zullen de werken van de boze worden vernietigd. God heeft je nodig. Mij? Ja, juist jou. Juist jou. Zullen we opstaan? Ik zei al, we werken ergens naartoe. Maar ik wil jou. Als jij dit herkent. Ik ben net als Petrus op dat punt gekomen dat ik mezelf zo tegenkwam. Ik ben zo teleurgesteld in mezelf. En ik ben niet alleen gedisqualificeerd door anderen, maar ik ben ook gedisqualificeerd door de farizeeën in mijn eigen kop. In mijn eigen denken. Wie ben ik nou? Waarom zou God mij nodig hebben? Dan zou ik willen dat je komt. En dat je zegt, aan het begin van deze conferentie, de eerste avond, besluit ik om opnieuw te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ga mezelf niet langer zien als iemand die disqualificeert. Ik ga mezelf niet langer afrekenen op mijn fouten. Maar ik ga ook anderen niet langer afrekenen op hun fouten. Want met de maat waarmee jij gemeten wordt, word je gemeten. Het is tijd om te vergeven. Het is tijd om een kanaal te zijn van herstel. Naar jou toe, naar anderen toe, naar je broeders toe, naar je zusters toe, naar je ouders toe, naar je voorgangers toe van het verleden, wat het ook allemaal is. En waar het ook allemaal fout is gegaan. Maar we kunnen ons niet veroorloven om elkaar de tent uit te vechten, terwijl Isis strijd wint. En wij steggelen over dingen waar we maar niet overheen kunnen stappen. Als we aan het eind of aan het begin van deze conferentie nou eens besluiten, we laten onze steden vallen. Want als Jezus niet veroordeelt, wil ik ook niet veroordelen. En als hij mij veroordeelt, niet veroordeelt, veroordeelt hij diegene die ik tot nu toe veroordeel, veroordeelt die ook niet. Als ik een nieuwe kans verdien, verdient hij ook een nieuwe kans. En dan mag ik geen stumbleblok zijn. Zodat ik, Heer, vergeef me. En dan komt de herstel. En dan kan ik weer functioneren. Er zitten een aantal mensen hier. Oh, je bent er mist in gegaan, ja. Maar hij rekent je er niet op af. Dat doe je zelf. Hij neemt het je niet kwalijk, je neemt het jezelf kwalijk. Hij disqualificeert je niet, je hebt jezelf gedisqualificeerd. Hij zegt, maar je houdt toch van me? En zegt, ja, Heer, ik hou van u. Maar er is zoveel tussen u en mij inkomen te staan. Er is zoveel bitterheid in mijn hart. Er is zoveel pijn in mijn hart. Er is zoveel gebeurd in het verleden. Anderen hebben fouten aan mij gemaakt. Ik heb fouten aan anderen gemaakt. Maar vanavond wil ik ermee afrekenen. Ik heb er geen trek meer in. Ik kan me dat niet veroorloven. Om het te laten stoppen. Heb je nodig, Jeroen? Heb je zo nodig, man? Als je zegt, dit gaat over mij. Kom alsjeblieft naar voren. Terwijl we een lied zingen. Kom alsjeblieft uit je rij. Laat God dat diepe werk doen wat hij alleen maar kan doen. Hier kan pastoraat kan niks doen hoor. Hier kan de psycholoog niks doen. Hier kan de motivatie. prediker, of hoe noem je dat? Genoeg is genoeg.